Morgen hebben we dus stilgestaan bij Efeze 4, het eerste stukje. En vanmiddag willen we het ook het tweede stuk zien. Hebben we dus gezien vanmorgen dat je inderdaad kan verblijden in de Heere. En daar zongen we ook van. En zo is een opdracht aan ons, waar staat, wordt vervuld met geest, met de geest, met dat nieuwe leven. En daarvoor kunnen we dus naar de heiland gaan, die ons uitnodigt tot hem te komen, van hem te drinken, zodat die stromen van levend water uit onze binnenste zullen vloeien, en zullen vloeien naar het huwelijk, naar het gezin, naar het praktische leven van alle dag. En we zien hier dus dat de brief van de Efeziërs niet alleen een brief is, en zo zijn alle brieven van Paulus ook opgebouwd, niet alleen een brief is waarin ons geestelijke waarheden worden verteld, maar waar ons ook naar de praktijk wordt gewezen hoe wij wat wij in wezen en in genade en in feite geworden zijn, hoe wij dat in de praktijk van ons leven kunnen uitbrengen en beleven. Daarvoor gaan we lezen Efeze 4 vanaf vers 17. Efeze 4 vanaf vers 17. En dat gaat er dus vanmiddag om. Hoe wij dat leven, die nieuwe mens die we in Christus Jezus geworden zijn, hoe je dat ook in praktijk kan brengen, hoe je dat vervullen met geest ook in de praktijk doet. Hoe je naar Christus toe kan gaan en van hem kan drinken en hoe dat werkelijkheid kan worden in ons leven. En ik zeg dat maar omdat ik vaak bemerk in gesprekken met mensen, en als het dan over het praktisch geloofsleven gaat, dan is dat echt iets wat voor hun een norm is, wat voor hun een niveau is, waar ze zeggen dat heb ik al zoveel geprobeerd. En ik heb daar teleurstelling op teleurstelling in mijn praktische leven van ervaren. En het lijkt haast een onbereikbaar ideaal voor mij. Ik kom mijzelf keer op keer tegen. En nee. Hoe zit dat nou? Hoe gaat dat nou? Daar gaat Efeze 4 over. Maar laten we eerst maar lezen. De nieuwe levenswandel staat er bij mij boven. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerte, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij in toorn, zonder dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan en geeft de duivel geen voet. Wie een dief was, stelen niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftigen. Geen liederlijk woord, komen uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen, en bedroeft de heilige geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramzak, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkander vriendelijk, warmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. De nieuwe levenswandel. We hebben al gezien dus dat deze brief van de Efeziërs in twee delen uiteenvalt. In de eerste plaats een leerstellig deel, hoofdstuk 1, 2 en 3, en een praktisch deel, hoofdstuk 4, 5 en 6. We zouden kunnen zeggen theorie en praktijk bij elkaar in één brief. In de samenleving, in de wereld, daar hoor je zo vaak dat theorie en praktijk twee hele verschillende dingen zijn. Wat zeggen ze dan? Maar ik wil u er wel op wijzen, bij het woord van God is dat niet zo. De Bijbelse waarheid dient altijd door het geloof beleefd en ervaren te worden. Anders dan is die praktische beleving, als die praktische leving er niet, ja, dan is er alleen nog maar de letter en de letter dood. Dan is er geen leven. Bijbelse waarheid moet altijd door het geloof worden beleefd en ervaren, want het is waarheid die niet in de eerste plaats is voor het verstand, maar in de eerste plaats is het waarheid voor het hart. Laten we maar eerlijk wezen, Efeze 1, 2 en 3, kunt u dat met uw verstand verstaan? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Eigenlijk wat God bereid heeft voor zijn kinderen, dat is boven denken, is boven bidden. En daar heeft nooit, eigenlijk, daar kunnen we ook met ons menselijk verstand niet bij, dat kan je ook niet vatten. En je hebt ook als het ware, door het hart gelooft men, en je hebt ook je hart ervoor nodig, je hebt ook het geloof erbij nodig, om door je geloofsoog de dingen te zien en te gaan beleven. En je hebt ook door het geloof nodig dat het ook zijn uitwerking heeft in de praktijk van ons leven. De hele mens is erbij betrokken. En het brengt ook een ommekeer in je leven. We hebben gezien dat de eerste vier hoofdstukken dan ons zo voeren naar het praktische gedeelte toe, en dat dat vierde hoofdstuk begint met dat woord in vers 1, zo bid ik u dan, hè, als gevangenen in de Heere, te wandelen waardig de roeping waarmede gij geroepen zijt. Het gaat hier direct al in Efeze 4, in vers 1, over een waardige levenswandel die in overeenstemming is met de roeping waarmee God ons geroepen heeft. En over die roeping is ons uitvoerig geïnformeerd in die eerste drie hoofdstukken, waar ons getoond wordt dat we in Christus gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen, dat wij samen met Christus een nieuwe schepping geworden zijn, ja, dat wij zelfs samen zijn gebracht, samen zijn geschapen in een nieuwe mens, dat we het lichaam van Christus mogen vormen, het samenlichaam, dat we de gemeente der verborgenheid zijn, en dat wij in Christus Jezus nieuw leven hebben ontvangen, en dat hij ook voor ons als gemeente een plan heeft in de toekomst, maar hij heeft ook een plan met ons in ons dagelijks leven. En dat laten we zien dan in hoofdstuk 4, 5 en 6. Hoe wij hebben te groeien met elkaar tot het hoofd. En hoe dat ook praktijk mag worden. Maar heel eenvoudig in je huwelijk, in je gezin, in je arbeid in deze wereld. En het helpt ons al een heel stuk als we weten dat we geroepen zijn, wie we zijn. Heel veel gelovigen Die kennen die roeping niet. Die hebben nog nooit van die bovenhemelse roeping gehoord. Die hebben eigenlijk een verkeerd beeld van zichzelf. En ik hoop dat het geloof bij u zo is gewekt in uw hart, door die apostel Paulus in Efeze 1, 2 en 3, dat u gelooft met uw hart wat daar staat, en dat u uw hand erop hebt gelegd, en dat u dat heeft toegeëigend aan uzelf. En als ik u zo dan wel eens in de pauze zo met u praat, ieder, met u afzonderlijk, dan beluister ik ook dat u dat toegeëigend hebt. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat u ziet dat het de woorden God zijn. Omdat het een boodschap is die aan u en aan mij is gericht. En dat het een heerlijke boodschap is. En dat zullen we dat ook zien, je wandel gaat veranderen in deze wereld. Soms ook een moeilijke wandel. Sommigen komen naar me toe en zeggen steeds tegen me, ja, Nou sta ik in die plaats, in die gemeente, en ja, daar moet ik dan in wandelen. En ja, dat is dan toch wel moeilijk. Ja, wat krijg je eigenlijk als je ingaat op de Heer, als je ingaat op zijn boodschap? Als je ingaat op die boodschap van Paulus over die verborgenheid, dan leer je het hoofd kennen. En dan kom je in gemeenschap daardoor met het hoofd. Heel anders eigenlijk krijg je een geestelijk leven, een heel ander geestelijk leven van een geestelijk leven wat zo vaak wordt voorgesteld. Het is net alsof je groeit naar die volwassenheid toe. Je wordt opeens, ja, lijkt het wel omhoog getrokken. Je gaat ook de zaken van bovenaf bekijken. Je komt echt terecht in die hemelse gewesten waar Christus is. En je gaat met hem om. En je staat dan toch tussen de ander, die vaak dat vergezicht niet heeft, die kennis niet heeft van de rijkdom van Gods genade, en zien vaak niet wie ze door genade geworden zijn. Dat besef is er dan vaak niet. En dan kan je vaak maar weinig daarvan kwijt, weinig met de ander daarvan delen. En toch hebben we de opdracht, dat toch in dat leven te staan, en toch die kracht van Efeze 4 vers 16, hè, ieder wat elk lid op zijn wijze oefent, dat je dat uit mag oefenen, dat je daarvan mag spreken. Ja, als je dat beseft, je staat kent voor God en je realiseert dat wij zijn in Christus de nieuwe mens, en wat ons in de toekomst verwacht, dan is het eigenlijk adeldom verplicht om in de praktijk van ons leven dat naar de praktijk van ons leven door te trekken. En dat we dien overeenkomstig onze roeping ook gaan wandelen. Een waardige wandel. Echt waardig. Waardig aan die wandel die daar is in de bovenhemelse gewesten. En dat je dat gaat uitstralen naar je omgeving. Zowel collectief als gemeente. En daar ging eigenlijk de eerste 16 verzen over. Dat gaat over de gemeente, collectief, hoe je dat met elkaar doet en naar elkaar doet. Maar ook individueel. En individueel gaat over het tweede gedeelte van hoofdstuk 4, vanaf vers 17 tot en met vers 32. Dat je dat ook persoonlijk in je leven gaat beleven. Ja, als de Bijbel spreekt over de wandel van de christen, dan gaat dat over zijn dagelijkse leven. Dan gaat het niet alleen over zijn leven op zondag. Nee, dan gaat het over elke dag van zijn leven. Dat is onze redelijke godsdienst. Dat is onze dagelijkse godsdienst. Het is de dienst van de ervaring van Christus in ons. De hoop, de heerlijkheid. Goed. Vers 17 begint dan ons te wijzen op het persoonlijke leven, individueel, niet alleen in geestelijk verband, maar individueel, hoe wij dit kunnen gaan beleven. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere. Het is niet zomaar wat Paulus hier zegt, een soort nawoordje wat er niet helemaal bij hoort. Nee, hij zegt ik zeg dit en betuig. Dit betuig ik in de Heere. Hieruit blijkt hoe serieus de apostel Paulus dit meent. Hij betuigt het in de Heere, dat gij niet langer moogt wandelen. Daar heb je het weer, dat woordje wandelen. Het is de moeite waard om eens in uw Bijbel te onderstrepen steeds dat woordje wandelen. Wandelen heeft met de levenspraktijk te maken, met ons dagelijks leven. Dat gij niet langer moogt wandelen, zoals ook de heidenen wandelen in de ijdelheid van hun denken. Dat is de levenswandel van de heidenen. Heidenen zijn alle ongelovigen. En hier staat dat degene die gehoor gegeven heeft aan die roeping van boven, die door het geloof alreeds wandelen en zich bevinden in de hemelse gewesten, dat die niet meer mogen wandelen zoals de heidenen wandelen, zoals de ongelovigen wandelen in de ijdelheid van hun denken. Ja, ongelovigen die wandelen in overeenstemming met hun eigen overdenkingen. Ze leven naar hun eigen principes, die zij zelf hebben ontworpen en die de wereld om ons heen ook ontwerpt. Maar ze zijn ijdel. Ze hebben geen enkele waarde voor God. Ze hebben geen enkele waarde voor de eeuwigheid. Want het vlees kan God niet behagen, ook het vrome vlees niet. Wij zullen geheel anders wandelen dan de heidenen. Geheel anders wandelen dan alleen maar vrome godsdienstige mensen. Dat vraagt God ook niet, dat we als vrome godsdienstige mensen gaan wandelen. Nee, we moeten gaan wandelen waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. En we dienen te beseffen aan welke roeping we deel hebben. Waar we zijn geplaatst, wie we zijn in Christus geworden door genade. Die staat moet je aanvaarden. En daaruit moet je gaan leven. En dat betekent dat wij niet meer kunnen, ja niet meer mogen wandelen zoals de mens om ons heen. En dat wij in ons dagelijks leven ons dienen te onderscheiden van de mensen die in deze wereld leven. En dan wel op de wijze zoals God zelf ons in zijn woord aantoont. Want staat er in vers 17, zoals ook de heidenen wandelen in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand. De mens die denkt wel dat hij verstand heeft, maar hun verstand is verduisterd, zegt Paulus. En ondanks de ongelovige ontwikkelingen in deze eeuw, hè, in de techniek, in de wetenschap, en ze zijn met sprongen vooruit gegaan, is de mens, zegt de Bijbel, in zijn verstand verduisterd. Waarom? Omdat hij geen relatie kent met God. De mens neemt wel enorme ontwikkelingen door in de techniek en in de wetenschap. De mens wil als het ware toch dat streven doen. Hij wil als God zijn. De oerzonde, daar probeert de mens in de medische wetenschap eigenlijk steeds maar uit te komen. En hoe verder ze gaan maar gaan met het onderzoeken van de genen, met het onderzoeken van het leven, waar het leven vandaan komt. Men wil als het ware de eeuwige jeugd zien te ontdekken. Men wil eigenlijk de nadigheid van alles, de dood, wat het gevolg is van de zonde, proberen weg te nemen. En daar is alles maar op geënt. En daar is de mens heel ver mee. Maar de mens is verduisterd in zijn verstand, omdat hij geen relatie kent met God. Hij kent het leven met God niet. Hij leeft niet werkelijk. Hij is dood in zijn zonde en in zijn misdaden. Hij is vervreemd, staat er, van het leven van God. Hij kent het leven van God niet. Zijn leven is ook niet echt, zijn leven is niet waarachtig. De mensen die denken om ons heen wel dat ze leven. En ze roepen ook, we leven maar één keer. Maar een ongelovige die leeft niet. Hij bestaat wel, maar zijn bestaan, ja, is maar heel beperkt. Hij kent het waarachtige leven niet. De Bijbel zegt, wie het leven, wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Hij existeert wel, maar er is een groot verschil tussen bestaan in deze wereld en leven in deze wereld. Waarachtig leven met een hoofdletter L, dat is alleen te vinden in gemeenschap met onze Heiland. Christus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En die met hem verbonden is, die bezit dat leven. Die bezit opstandingsleven. Die bezit nieuw leven. Die is de nieuwe mens. Die is geheel anders. Die heeft andere normen, andere waarden. En die beweegt zich anders. Daarom zegt Paulus zo, dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen. Nou, de natuurlijke mens is vervreemd van het leven God. En we weten dat de zonde scheiding maakt met de levende God. En ja, ik zal maar zeggen, voordat wij de Heere Jezus leerden kennen, voor dat leven, daar waren wij daar volkomen vreemd aan en ver vreemd van. En waren we duister in ons verstand. Het vrezen van de Heer, zegt de Bijbel, is het begin van alle wijsheid. Maar de mens vreest de Heere niet. Hij is geen Godvrezende mens. En daarom mist hij de ware basis, het beginsel van alle wijsheid. Vers 18 zegt, om de ontwetendheid die in hen heerst, om de verharding van een hart. Ja, de mens is verhard vaak. Spreek maar eens om je heen over deze geestelijke dingen. Begin maar eens te vertellen over uw leven. En over het leven Gods waar hij vervreemd van is. En dat hij verduisterd is in zijn verstand. En schijn er maar eens met een licht in zijn leven. Is hij verhard. Veel mensen lijken het net alsof er een korst gekomen is op hun ziel. Waar het evangelie, Gods boodschap, gewoon op afstuitert. Het is net alsof je zaad soms van de blijde boodschap. Of je dat strooit op die verharde weg. En dat het geen wortel schiet. Laat staan dat het vrucht draagt. Ja, zo werkt dat vaak bij mensen om ons heen, helaas. Er is ook bij de gelovige mens, de christen van tegenwoordig, ook vaak zo'n verharding. Ook vaak zo dat je met de Bijbelse boodschap aankomt. Want deze Bijbelse boodschap die Paulus brengt is afkomstig van zijn Heiland, van zijn Heer, onze Heer. Het gaat hier over Christus, het gaat hier niet over Paulus. Dus de middag hoorde ik dat iemand zei, ja, iemand zei tegen mij, je moet de apostel Paulus niet zo hoog schatten. Nou, die schat hem ook helemaal niet zo hoog, dat doet hij zelf ook niet. In de brieven noemt hij zichzelf de minste van alle gelovigen in de gemeenten. Nee, hij schatte zichzelf niet hoog, maar hij heeft doorgegeven hoe rijk de heiland is. Dat laat hij zien. Maar zelfs die boodschap, die heerlijke boodschap die hier beschreven staat, stuit het vaak zo af op de levens van zoveel christenen. Omdat er zoveel traditie is, zoveel christelijke overlevering, die eigenlijk stuk voor stuk een belemmering zijn om het eenvoudige evangelie te aanvaarden. Want dit evangelie is niet moeilijk. Helemaal niet. Het gaat wel boven je verstand uit, boven bidden, boven denken. Maar door het geloof is het eenvoudig te omarmen. En heb je het geloof alleen maar nodig van een kind. Ja, wat zien we dan in de wereld om ons heen? Vers 19. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid. Nou, dat krijg je dan. Om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Ja, dat dergelijke dingen voorkomen onder de heidenen, en zelfs ook onder godsdienstige heidenen, zal ik maar zeggen, ja, dat is niet zo vreemd. Dat is niet zo bijzonder. Dit leeft gewoon in de wereld om ons heen. Dit is de natuurlijke mens ten voeten uit. Zo werkt ons menselijk hart. En dan komen daaruit voort hoererij, onreinheid, ontucht, losbandigheid. En aan het einde van dit gedeelte komt nog veel meer voor. Allerlei bitterheid, gramschap, toorn, getier, gevloek. Ja, dat komt er allemaal uit voort. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, toen we nog onbekend ermee waren, de oude mens aflegt die ten verderven gaat, naar zijn misleidende begeerte, en dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken. Ja, het afleggen van de oude mens en het verjongd worden door de geest van uw denken. En dat je de nieuwe mens aandoet, vers 24, die naar de wil van God is geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. U kent waarschijnlijk deze woorden wel. Misschien heel wat keren dit gelezen. Misschien ook heel wat keren in uw leven. Misschien daar heus wel vanaf de kansel daarvan gehoord. En toch vaak niet beleefd. Toch vaak een onbereikbaar ideaal. En dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling van de Heer. Dat is niet de bedoeling van Paulus. Dat is ook niet de bedoeling van mij. En dat is ook niet de bedoeling van ons allen. We willen beleven wat hier staat. Maar als we beleven, willen beleven wat hier staat, moeten we ook doen wat hier staat. Alleen, daar wringt het nou de schoen. Vaak wordt het zo uitgelegd, dit gedeelte, dat als u het dan gaat uitvoeren, dit gedeelte, met die uitleg erbij, ja, dat het dan dreigt een mislukking te worden. En dat je dan teleurstelling op teleurstelling ontmoet. Nou, dat willen we proberen. Die fout willen we proberen niet te maken met elkaar. En ik wil u laten zien hoe dit gewoon praktijk in je leven kan zijn. Op een hele eenvoudige, simpele manier. Want het is heel eenvoudig. Laten we eerst eens vaststellen. In dit gedeelte wordt hier geschreven over de oude mens en ook over de nieuwe mens. Het antwoord is. Ja, wordt hier geschreven over de oude mens en over de nieuwe mens. Dat is bijzonder. Heel bijzonder. Zal ik straks laten zien. Wie is de oude mens? Laten we die vraag ons eerst eens stellen. Wie is de oude mens? Nou, er is in de Bijbel maar één oude mens. En die heeft nog een naam ook. Die naam is, begin met een A. U kent hem wel. Dat is Adam. En die oude mens is niet alleen Adam, maar ook allen die uit Adam zijn geboren. Die behoren bij het oude mensengeslacht. De oude mens. Iedereen die uit Adam is geboren. Allemaal tezamen vormen ze van nature die oude mens. En in Adam vormen wij dus met elkaar de oude mens. Let op, niet individueel. Niet individueel, maar gezamenlijk. Zijn wij de oude mens van nature. Daar zijn wij uit geboren. Uit onze vader en uit onze moeder. Het hele mensengeslacht voortgekomen uit Adam. Maar wat heeft de Heere Jezus volgens Romeinen 6 met die oude mens gedaan? Paulus zegt dat de Heere die oude mens heeft gekruisigd. Ja. En de Heere Jezus heeft dus waargemaakt wat Johannes de Doper van de Heere Jezus zei toen hij zei, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Het Lam Gods, wat heeft het Lam Gods van de wereld, van de kosmos, weggenomen? De zonde. Niet de zonden in de eerste plaats, maar in de eerste plaats de zonde. De mensen maken geen onderscheid tussen zonde en zonden. Maar zonde is de bron. En zonden is hetgeen wat uit die bron vloeit. Allerlei zonden. Maar de zonde natuur van de mens, dat die uit Adam als ware geboren is in zonde, dat brengt met zich mee dat hij niet anders kan dan zondigen. En wat heeft Christus dus in feite weggenomen van deze kosmos? De oorzaak, de zonde, niet de zonden, die heeft hij ook verzoend met zijn bloed, de gevolgen van de zonde, die het verschil is van enkelvoud en meervoud. Nee, de zonde is de bron, en die bron heeft hij aangepakt. En die oude mens, Adam, en allen die uit de voortgekomen zijn, die heeft hij gekruisigd, die heeft hij weggenomen als het Lam Gods. En God wil nu dat alle mensen, dat allen tot behoudenis komen en tot erkentenis der waarheid. En laat ik het nu maar zo zeggen, in de eeuwigheid zal er geen mens ter wereld zijn die verloren zou kunnen gaan omdat hij een afstammeling is van Adam. Dat is onmogelijk. Niemand zal daar kunnen zeggen ooit dat hij door zijn zonde natuur verloren is gegaan. Dat komt omdat hij een afstammeling is van Adam. Dat hij daar zelf niks aan kon doen. Hij is niet door Adam zal hij verloren gaan. Hij zal om een ander ding verloren gaan als hij verloren gaat. Nee, wat die oude mens betreft, is gekruisigd in Christus en door de Heere van deze wereld weggenomen. Een mens kan wel verloren gaan, zegt de Bijbel, maar dan komt dat door zijn ongeloof. Wij willen goed te beseffen dit principe, wie die oude mens is. Die oude mens is dus Adam. En wat heeft Christus gedaan? Christus heeft allereerst niet de zonde verzoend, maar hij heeft de oorzaak, de zonde, die oude mens heeft hij gekruisigd. Het tweede wat we goed dienen te beseffen is niet alleen wat met de oude mens wordt bedoeld, maar ook dat de prediking van de apostel Paulus in de handelingenperiode tot hiertoe reikte en geen centimeter verder, geen centimeter meer. De apostel Paulus, zijn prediking in de handelingen, ging tot dit punt wat er gebeurd was met de oude mens. Daarom lees je daarover in Romeinen, in Galaten, in de Korintische brieven. Kan je allemaal lezen over de oude mens. Maar je leest daar nergens is er sprake over de nieuwe mens. Over de nieuwe mens lees je niet. Hij gaat nog tot dat randje. Hij gaat nog zeggen in 2 Korinthe 5 vers 17. Zo wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Hij ging tot de rand van de nieuwe schepping. En hij liet zien dat mensen eigenlijk niet meer toebehoren aan Adam en aan het oude mensengeslacht, maar dat ze zelf een nieuw schepsel zijn. Maar hij ging niet zo ver om te verkondigen, zoals in Efeze hoofdstuk 2, dat in Christus al die nieuwe schepselen geschapen zijn tot één nieuwe mens. En dat er een lichaam is van Christus en tempel heilig in de Heer, een woonstede Gods, met het hoofd Jezus Christus. Als zodanig. Zo verging hij niet. Hij sprak niet over de nieuwe mens. Dus hou vast. Paulus sprak in de handeling tot het punt van de oude mens, daar had hij het over. En dat de oude mens gekruisigd is. Hij kwam ook nog tot het punt dat hij zei dat ieder mens die in Christus is en die in Christus gelooft, een nieuwe schepping is, een nieuw schepsel is. Maar hij sprak niet over de nieuwe mens. Goed. Het is pas daarna, dus als hij over de verborgenheid spreekt, dat hij spreekt over de verborgenheid van het lichaam. En daaraan zit dus vast dit praktische gedeelte hier in Efeze 4, waarin hij laat zien, niet alleen hoe je de nieuwe mens kan beleven als met elkaar, als gemeente, het eerste gedeelte van Efeze 4, maar ook in het tweede gedeelte, hoe je die nieuwe mens ook persoonlijk kan beleven in je eigen leventje, hè, van dag tot dag. Dus niet alleen collectief, maar ook individueel. Goed, nou stap je verder. Net zo goed die oude mens staat voor heel het mensengeslacht. Het mensgeslacht van Adam. Zo staat ook de nieuwe mens voor die grote groep verzamelde mensen. Die in Christus zijn en met elkaar het lichaam van Christus vormen. Ik hoor vaak zoveel prediking hierover, over die nieuwe mens, en dat ze dat niet aanstippen. En dat moet u vatten. Wie is die nieuwe mens? Wie is de nieuwe mens? Dat is niet Adam, maar dat is Jezus Christus, de laatste Adam. En als je goed inzoomt op die laatste Adam, op die nieuwe mens, dan zie je niet alleen Christus, maar dan zie je ook dat hij als een nieuwe mens daar staat met zijn gemeente, die zijn lichaam is. Hij vormt er een eenheid mee. Dat is de nieuwe mens. Een huwbare man. Staat er eigenlijk. Een huwbare man. Die wil huwen. Komt later natuurlijk in de verlossing. Dat hij gaat huwen. Je moet maar nadenken wie dan de bruid is. Daar gaan we niet over beginnen. Ja. Nou is het wonderlijk. En ook heel belangrijk in de praktijk, dat wij die oude mens moeten afleggen met zijn werken. En ook kunnen afleggen, doordat wij de nieuwe mens moeten aandoen. In de eerste plaats moet je dus bewust ervan zijn dat je de nieuwe mens bent. Dat je met elkaar het lichaam van Christus vormt, dat je het samenlichaam bent. En dat je ook zo tegenover jezelf zo beschouwt, dat je 's morgens voor de spiegel gaat staan en dat je met geloof tegen jezelf zegt, ik neem aan wat God van mij zegt. Niet wat mijn hart me influistert, of wat een ander van me zegt, nee, wat God van me zegt. Daar zeg ik amen op. Dat is geloof. Aannemen op wat God zegt, waar is een woord. Dat is geloof. Dat afleggen is helemaal niet moeilijk, als je het maar op de juiste manier doet. Wat betekent dat afleggen van de oude mens niet? En dat gebeurt bijna altijd. Het betekent niet dat je moet proberen om verkeerde dingen in je leven te laten. Dat moet je niet doen. Hou er alsjeblieft over op. Als je dat gaat doen, dan lukt het nooit. Dan wordt het teleurstelling op teleurstelling op teleurstelling. Want dat is ijdel. Dat is een ijdel geloof. Ik zeg het misschien nog een beetje grover. Dat is wettisch. Dat is ik raak niet, ik smaak niet, ik roer niet aan. Dat is dat. Dat is een eigendunkelijke godsdienst. En die godsdienst wordt zo vaak gepredikt. Wordt er tegen u gezegd, ook tegen mij, je moet je oude mens afleggen. En dan moet je dit niet meer doen, dan moet je dat niet meer doen. En dan krijg je een heel waslijstje wat je allemaal niet zou moeten doen. En wat je wel mag doen. Dat is niet de oude mens afleggen. Als ik nou zou tegen u zou zeggen, vandaag,
Ik ben al zo ver gevorderd, mensen, in het afleggen van de oude mens. Ik doe dit niet meer in mijn leven. Ik doe dat niet meer in mijn leven. Ik heb dit afgelegd, dat afgelegd. Kijk eens, ik heb al in geen 15 jaar meer gezondigd. Ja. U lacht er misschien om. Maar bij de Noorse broeders en meerdere heiligingsbewegingen, ja, daar streven ze dat helemaal na. En daar kom je mensen tegen die heel verheugd melding maken. Ik heb die oude mens afgelegd en ik ben al zo goed. Ik heb al zoveel jaar niet meer gezondigd en ze zijn er helemaal mee bezig. Moeten ze dat zo wet is als maar kan. Is dat dan dat nieuwe leven? Absoluut niet. Absoluut niet. Dat is allemaal eigen werk. En heeft dat voor God betekenis? Geen enkele. Een principe, broeders en zusters, wat u goed moet begrijpen. En dan begrijpt u ook het verschil tussen zonde en zonden. En die heb ik niet van mezelf, dit voorbeeld, maar van Jacob Klein Haneveld. Maar die zei het altijd met dit voorbeeld, heel mooi maakte hij het duidelijk. Hij zegt, kijk, als je nou een appelboom hebt, hè, met allemaal appels eraan. Een pracht van een appelboom. En ik haal al de appels van de appelboom af. Heb ik dan opeens een perenboom? Nee, die appelboom blijft een appelboom. En dan is met een zondaar is dat ook zo. Een zondaar, vergelijk dat maar met die appelboom, die brengt allerlei vruchten voort. Eigenlijk in dit geval allerlei zonden voort. En je kan al die zonden, kan je wel van die zondaar afplukken. Maar wordt die zondaar dan opeens een heilige? Wel nee. Die zondaar blijft een zondaar. Wat moet er gebeuren? Ja, die boom die moet veranderen. Die zondaar moet veranderen. Daar moet iets nieuws in geschapen worden. En wij zijn geschapen tot een nieuwe mens. Een nieuwe schepping zijn wij. Dat zijn wij. We zijn geen zondaars meer die zonden hoeven voor te brengen. Wel nee. Wij zijn heilig in de Heer. Onze natuur is veranderd. Onze oude mens is gekruisigd. En we hebben ook geen twee naturen meer. Hou daarmee op. Nee, die oude mens is gekruisigd. Als u zegt, ik heb twee naturen. Dan zou dat inhouden dat u die oude mens die Jezus Christus gekruisigd heeft. En begraven is en weg is. En die helemaal niet meer kent. Die haalt u uit het graf. En zegt, hij leeft. Dat moet hij doen. Houd u nou alsjeblieft als dood. Het afleggen ook van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens, dat zijn dingen die met elkaar evenredig zijn. Ze worden ook in één adem hier genoemd. Dat gij de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Hoe zit dat nou, dat afleggen en dat aandoen? Dat is één en hetzelfde ding, het zijn geen twee dingen. Heel veel mensen zien het als twee verschillende dingen. Die denken eerst, ik moet alles afleggen. En als ik nou alles afgelegd heb, als ik nou allemaal die vervelende, zondige dingen niet meer in mijn leven doe, dan kom ik er ooit toe, dan kan ik een nieuwe mens gaan aandoen. En ze zijn altijd maar bezig met het afleggen, afleggen, afleggen. Nou, broeders, dus als je bezig bent met het afleggen, dan blijf je bezig met afleggen. Je wordt alleen maar teleurgesteld van, en je komt nooit aan toe om iets aan te doen. Maar afleggen en aandoen is in de Bijbel één en hetzelfde ding. Want afleggen zelfs, hoef je in de praktijk eigenlijk helemaal niet te doen, want Christus heeft hem al afgelegd. Die heeft die hele oude mens afgelegd. Zoals je een dode aflegt. En die heeft hij nog begraven ook. Die is onvindbaar. Soms zie je wel eens in het voorjaar dat er bomen zijn of heesters, waar er allemaal nog dorre bladeren aan hun takken hangen. En die dorre bladeren, die zijn nog van het voorgaande jaar. En om de een of andere reden, misschien is die boom ziek of wat anders, dan waaien die dorre bladeren niet van die boom af en blijven er allemaal aan hangen. Een heel die boom zit vol dorre bruine bladeren, dat die er maar niet afvallen. En ja, daar moet je eigenlijk helemaal geen zorgen om maken, want het komt vanzelf goed met die boom. Hè? Als het na een paar weken lente wordt, nou ja, dan komt dat groen. Nou kan je twee dingen doen in die situatie. Je kan een ladder zetten tegen die boom. En dan ga je alle dorre bladeren ga je één voor één van die boom afhalen. Omdat je denkt dat er anders helemaal geen nieuwe blaadjes kunnen komen. Of je kan denken, nou laat maar gewoon hangen. Dat komt vanzelf wel goed. Als het lente wordt, Dan spruit die boom uit en laten we de natuur zijn gang gaan en dan komt het vanzelf goed. Maar stel, u vertrouwt het niet. U heeft een pracht van een boom in uw tuin en daar hangen maar steeds van die dore bruine bladeren aan, je ergert je aan. En je denkt, nou, maar dat doet niet lang, hè? Het komt nooit goed met die boom. Die boom is zo dood als een pier. En je pakt een ladder uit de schuur en die zet je tegen de boom en je begint erin te klimmen en je gaat blaadje voor blaadje van die boom afhalen. En die buurman, die zit al een beetje in het voorjaarszonnetje. En die buurman denkt, wat is die nou aan het doen? En die komt over het schutting heen kijken en die zegt, wat ben je daar aan het doen? En de buurman, nou zeg je, ik ben blaadje voor blaadje van die boom aan het halen, anders kan er nooit nieuwe blaadjes aan komen. Nou zegt die buurman, joh, dat is toch allemaal overbodig werk, houd het er alsjeblieft mee op. Dat gaat allemaal vanzelf. Vanzelf, ja, zegt hij, dat gaat vanzelf je. Ja, maar zeg je, de hele winter hangt het er al aan. Wat moet het nou van terechtkomen? Al maandenlang. Hij zegt, de zon die gaat schijnen en dat gaat uitbotten, die boom. En ja, dat oude, dat valt er allemaal dan vanzelf af. Daar moet je helemaal geen zorgen om maken. En ja, inderdaad, als ik dan luister naar mijn buurman en ik ga ook bij hem zitten in zijn tuin en ik ga een kopje koffie mee drinken en ik wacht een paar weken. En de lente komt en de zon begint te schijnen en die boom, die heester, die begint uit te botten. Dan inderdaad hoor, binnen de kortste keren, al die dorre bladeren, die vallen er één voor één allemaal af. Ik hoef er niks aan te doen en het nieuwe leven drukt gewoon het oude gewoon weg. Ja. Dat is de nieuwe levenskracht eigenlijk die in dat voorjaar openbaar wordt. Het oude wordt afgeworpen en het nieuwe komt openbaar. En de meeste mensen zijn altijd maar bezig, zoals ik bezig was in mijn tuin, tegen die boom, om al die dorre blaadjes één voor één eraf te halen. En ze zeggen, ja, dat moet eerst gebeuren, anders kan het nieuwe niet komen. Boeien, dus dat is grote onzin. Je moet het nieuwe aannemen, voordat je het oude kunt afleggen. En dat kost je geen offers. Dat kost je ook geen inspanning. Je bent niet onder de wet van gij zult niet dit, gij zult niet dat, gij zult niet zo. Maar als je gelooft in de levende Heer en in gemeenschap met hem blijft, dan zal de Heer Jezus dat nieuwe leven vanzelf in je openbaren. En iedereen zal zien dat je anders bent. Want je bent anders. Gij geheel anders. Ziet u uzelf zo dat u geheel anders bent? Niet dat je dat moet worden, nee, dat je het bent. Misschien is het nog net als die boom met al die dorre blaadjes nog niet duidelijk voor iedereen. En misschien zelfs voor jezelf nog niet duidelijk. En ontdek je nog wel zoveel dorre bladeren aan jezelf. Maar zie jezelf zo dat je heel anders bent. Hè? Dat je niet meer die appelboom bent. En dat je niet alleen verlost bent, zou ik maar zeggen, van die appels. Maar dat je van natuur veranderd bent. Dat je niet meer behoort bij die oude mens, maar dat je behoort tot de nieuwe mens. En dat je dat aanvaardt door het geloof in de Heere Jezus. Als je zo door het geloof naar jezelf kijkt, dan zou je, als je zo bezig bent met het leven, en zoals we vanmorgen lazen en ook hoorden, als je zo naar Christus gaat en je uitnodigt dat je bij je mag komen uit genade en van hem mag drinken, dat er levend, stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien, naar je huwelijksleven, naar je gezinsleven, naar je arbeidsleven, dan zul je meemaken dat het inderdaad waar is dat je een nieuw mens bent. En dat is dan genade van God. Want je kan niet zeggen, als dat geschiet en die dorre bladeren die vallen even vreemd neder omdat nieuwe leven komt en uitbot. Dan kan je niet zeggen, nou dat heb ik gepresteerd. Want nee, dat is alleen maar de genade van God. Het is genade van God dat dat nieuwe leven zich openbaart en dat daar de werking is van de geest Gods. Dat het oude vanzelf wordt afgestoten. En dan kan je inderdaad gaan zingen, welke omkeer heeft God in mijn leven gevrocht sinds Jezus nu woont in mijn hart. En dat is het verschil. Daar gaat het om, dat is het geheim. Hij maakt woning in zijn lichaam. En hij wacht daar niet mee tot op het punt dat het lichaam geheel gereed is. Hij doet dat al individueel bij u en bij mij nu in dit leven. Want we zijn een woonstede Gods in de geest. En Jezus Christus wil woning maken in ons leven. En als hij woning maakt, dan legt hij dat oude af met ons. Dat valt er als het ware vanzelf vanaf. Daar let je dan niet op. En als je zo met de Heer bezig bent, dan zal u ook in uw ervaring meemaken dat je denkt, hé, ik heb er eigenlijk vroeger altijd met dit of met dat zo'n verschrikkelijke moeite gehad. En ik leek wel of ik daar verslaafd aan was. Ik zat er gewoon aan vast. En ik heb er jaren tegen gestreden. Opeens heb ik die strijd maar opgegeven. En ik ben mij gaan richten op de Heer. En nou kijk ik eigenlijk terug. En dan denk ik, hè? Zonder het te beseffen. Zonder ook enige strijd ertegen gevoerd te hebben. Het is eigenlijk uit mijn leven weg. Hoe kan dat? Dat gevolg, broeders en zusters, van de werking van Gods geest. Van dat nieuwe leven. Wat uitbot. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Het is zijn leven in ons. Die dat oude aflegt. Hè? En waar het licht wordt, wordt de duisternis automatisch verdreven. Zo eenvoudig is het. En dan staat er verder, vers 25. Leg daarom, waarom? Omdat we de nieuwe mens aangedaan hebben, die naar Gods wil is geschapen, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. En een nieuw mens, die ook niet kan zondigen, een nieuwe natuur, die God in ons heeft verwekt, en die ook alleen maar vrucht kan dragen, legt af de leugen. Nou, dat past niet meer bij ons als christen. En spreekt waarheid, ieder met zijn naaste. Omdat we leden zijn van elkaar. Paulus zegt, zo ga je als ware niet met elkaar om. Om tegen elkaar te liegen. En niet de waarheid te spreken. Wij zijn elkanders leden. En onder de leden van dat lichaam moet harmonie zijn. En er moet niet tegen elkaar worden ingewerkt. En om de diepte van de Zoon Gods te doorzoeken. En daar uit leven, daar hebben ze elkaar voor nodig. Eén geest, één hoop, één geloof, één God en Vader, waar we allemaal één in zijn. Eén leven wat het lichaam vervult. Paulus zegt, lieg niet tegen elkaar. Wees open, wees eerlijk, wees oprecht. Ten opzichte van de ander, want dat is een kenmerk van iemand die de nieuwe mens heeft aangedaan, die naar God geschapen is. God kan niet liegen. En waar het leven Gods in ons is, is het onmogelijk dat wij onoprecht zouden zijn, dat wij huichelachtig zouden zijn tegenover de ander. Nee, zo vaak, dat hoort niet meer bij. Gij geheel anders. Maar hoe dan? Altijd weer in het besef. Om de leugen af te leggen, altijd in het besef dat we moeten wandelen in die nieuwe mens. Wandelen in de praktijk van ons leven. Dat we weten dat we daar hebben te wandelen. Dat er een geopende hemel is waaronder we lopen en wandelen. Daar kan de leugen niet tieren. Dan staat er, geraakt gij in toorn, zonder dan niet. Want de zon mag niet over een opwelling van die toorn ondergaan. Ja, toornig worden en toch niet zondigen. Dat is ook wat, hè? Boos worden, maar toch niet zondigen. Toornig worden heeft bij ons zo vaak te betekenen dat je driftig wordt. Maar als je driftig wordt, dan kom je heel vaak tot zondigen. Zondigen tegenover je kinderen, zondigen soms tegenover je medewerkers. Hè? Dat is triest. Dan zeg je vaak in je drift veel te veel. Waar je later spijt van hebt, dan raak je opgewonden enzovoort. En dat zijn dingen die in de wereld ook gebeuren. Maar dat past niet bij de geloven. We hoeven niet toornig te worden. Ook niet te zondigen. En als we dan toch nog in toorn vervallen, laat dan de zon, zegt Paulus, alsjeblieft niet ondergaan over uw toornigheid. Dat is in de betekenis van, wees dan, als je boos moet wezen, wees dan wel boos. Maar laat het ook een tijdelijke zaak zijn. Regel het dan ook zo. En ga niet met een toorn en een verboosd hart naar bed. Dat betekent dus in je geestelijke leven, als je in een dergelijke toestand blijft leven, dat als je boos zou zijn, toornig bent, dat je de medebroeder of zuster in je leven bekritiseert, dan gaat in je leven de zon uit je eigen leven weg, de vreugde uit je eigen leven weg. Dan kan je niet meer verblijd zijn in de Heer van alle tijden. Hè. Want dan ben je met een broeder, ben je dan bezig, dan ben je vaak vol kritiek, hè, op een ander, omdat je zo met hem of haar bezig bent.
En ik kan u wel zeggen, ook uit eigen ervaring, dat is geen goede zaak. En Paulus wijst ons daarop. Dan gaat de zon in je leven weg. Dan gaat de Heer in je leven weg. Dan gaat het leven eruit. Nee, het is veel beter, moeders, om je op de Heer te richten en met hem bezig te zijn. Dat is veel beter. En zo kunnen we een heleboel negatieve factoren opnoemen, natuurlijk van christenen. En we kunnen ook in ons leven heel veel kritiek spuien. Van dit deugt niet, dat deugt niet. En daar mankeert wat aan, en dan die, en dan die. En laten we eerlijk wezen, zo zitten wij als mens vaak in elkaar. En soms kom je ook bij gelovigen, als je op visite komt, die nooit anders kunnen praten over medegelovigen, wat er allemaal niet aan mankeert. Want vaak moet men ook ontdekken dat de zon uit hun leven weg is. Dat het leven eruit is. En dat ze niet meer beseffen dat ze heel anders zijn. En dat ze de ander heel anders hebben te benaderen. Dat ze zelf in het licht moeten wandelen. Samen met de Heer Jezus. En dat we dat zonlicht van zijn liefde en genade ook moeten en mogen doorgeven naar de ander. Gij geheel anders. Ja. Dan komen we bij dezelfde heersing uit. Wat de vrucht is van de Heilige. Dan wind je ook niet, dat praktijk je ook niet zo gauw op. Als het goed is, dan is daar rust in ons leven, vrede. En dan heb je jezelf in Christus onder controle. Want juist dat onbehouwene soms van ons, dat ongecontroleerde in ons spreken, in ons doen. En dat hebben we allemaal dan meegemaakt. Dat maakt vaak zoveel brokken, ook in de gemeente. Waardoor gelovigen vaak elkaar niet aankijken. Door de verdeeldheid komt, van scheuringen enzovoort, in plaats van dat de liefde triomfeert. Vers 28 zegt Paulus dan, wie een dief is, stelen niet meer. Ja, dat is gauw klaar, denkt u. Maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftigen. Het was kennelijk zo dat de gelovigen waren in die dagen, die een beetje de kantjes ervan af liepen. En een mond vol hadden over allerlei dingen, misschien ook wel over de dingen van de Heer, maar die vergaten dat zij ook nog eens een keer hadden te werken voor hun gezin en dat de brood op de plank moest komen, maar die liever leefde op de zak van een ander. Wel, zegt Paulus, als je dan toch meent niet te hoeven werken, ga dan liever arbeiden, want dan verdien je tenminste en kan je je verdiensten nog besteden voor degenen die in nood zijn, hè, en dan kan je de zaak van de Heer dienen. Geen liederlijk woord komen uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt tot opbouw waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. Ja, als alle reden die uit de mond van de gelovigen uitgaat, als die genade openbaart, de boodschap van genade, waar je ook de liefde van Christus in kunt terugvinden, ja, dan worden de gelovigen gesticht. Dan verspreid je ook zegen. Maar staat er geen liederlijk woord komen uit uw mond. En vers 30 zegt, en bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. En dat is weer een geweldige waarheid. Maar in de eerste plaats wordt gezegd dat wij verzegeld zijn tot de dag der verlossing. En we zijn verzegeld daarmee, zegt het vers, met de Heilige Geest. In het eerste hoofdstuk van de Efezebrief lazen we dat God door zijn geest zijn zegel heeft gedrukt op u en op mij. Een zegel is een eigendomskenmerk, zodat alle duistere machten weten dat ze van ons hebben af te blijven. We zijn verzegeld, we zijn het eigendom des Heren. Het zegel des Heren rust op ons. Waardoor we onmogelijk verloren kunnen gaan. Dat is een geweldige waarheid om te weten. En we zijn verzegeld tot de dag der verlossing. Welke verlossing? Nou, tot de dag komt waarop de Heere zal verschijnen in heerlijkheid en wij met hem. We zijn verzegeld, dat is een onderpand, een garantie, een waarborg van de heerlijkheid die ons straks wacht en die we straks zullen ontvangen samen met hem als hij verschijnt. En die geest Gods die woont in de nieuwe mens in ons. En die kan ons niet meer verlaten. We zijn ermee verzegeld. Maar er staat hier dat we die geest wel kunnen bedroeven. Als we wat er hier staat gaan stelen, als we gaan liegen, als we achterklap hebben, als we gaan roddelen over onze medebroeder en zuster, als een biblische taal uit onze mond komt, dan bedroeven we die heilige geest. Zoals vers 31 zegt, bitterheid, gramschap, toorn, getier, gevloek en al zulke dergelijke dingen. Daar wordt de geest van God door bedroefd die in ons is. En een bedroefde geest betekent dat de geest van God zijn werkzaamheid in ons niet meer kan volbrengen naar behoren. Het rent die werkzaamheid van de Heilige Geest af. Dat nieuwe leven wat we uitbotten, wat openbaar wil worden, die werkzaamheid wordt afgeremd. Dat afstoten van die oude mens, die oude dorre bladeren, daar komt dan niet veel van terecht. En het komen van het nieuwe, dat blijft dan ook achterwege als wij zulke dingen in ons leven blijven doen. En soms is het zo dat we zulke dingen ook bewust handhaven tegen beter weten in. Dat Gods geest, die bedroefd is, ons erop wijst, keer op keer. En dat we toch bewust het handhaven, zonder het te oordelen, zonder het af te leggen, in de kracht van dat nieuwe leven. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Ik denk vaak dat heel wat gelovigen die tot wasdom komen, omdat ze A niet weten dat ze met het nieuwe leven moeten bezighouden, maar B dat het soms ook komt doordat ze, ondanks dat de Geest van God gaat werken en het nieuwe leven openbaar wordt, en dat het als een oud dorp blaadje als ware moet worden afgeworpen, en dat wij dan zeggen nee. En we houden dat door het blaadje, dat door het takje vast. En we laten de geest van God niet toe dat dat uit ons leven wegwaait. Ja, broeders en zusters, dat is vaak een reden. Dan wordt de geest van God bedroefd. En dan komt dat leven, die nieuwe mens, gij geheel anders niet naar boven. Dan blijven we vasthouden aan een vleeselijke levenswandel. En ik maak soms helaas in mijn leven mee, dan kan je prediken wat je wilt en je kan doen wat je wilt. Maar als de mens niet wegdoet en oordeelt voor God en voor zichzelf, dat die en die dingen niet bij hem horen, en toch in die wandel gelijk aan de heidenen blijft voortgaan, ja, dan is er vaak niks aan te doen. Dan komt dat geestelijke leven helemaal in het nauw. Dan wordt de geest van God wordt bedroefd. En dan is het eigenlijk steeds zo dat je voor Christus de deur keihard in je leven dicht doet. Dat je hem steeds meer de mond snoert. Dat hij niks meer mag zeggen. En op een gegeven moment zwijgt de bedroefde geest van God. En zegt maar niks meer in je hart. Dan doe je de deur zelfs helemaal op slot. Ik weet wel, dan zet je je zaligheid niet op het spel. Zo is het niet. Want je bent verzegeld met de Heilige Geest. Maar die geest is wel bedroefd. Het gaat wel ten koste van het nieuwe leven. En van je levenswandel. En van je getuigenis. En uiteindelijk ook van het loon wat op ons wacht. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, met welke gij verzegeld zijt. Dat is onze verantwoordelijkheid. De Heilige Geest heeft woning in de nieuwe mens. En die heeft woning in ons gemaakt. Maar het is de vraag, de grote vraag, of de Geest van God zich in ons thuis voelt. Niets is zo vervelend als je ergens logeert. En ik heb, om hier te komen spreken in Rode, heb ik met mijn vrouw en mijn zoon hebben bij familie gelogeerd. In Hogezand, Sappemeer. Maar als je ergens logeert, broeders en zusters, en alles is goed, het eten is goed, enzovoort, enzovoort. En toch, je bent er en je kan niet zeggen dat je er thuis voelt, dan voel je je ongelooflijk ongelukkig. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt, dat je ergens bij familie of kennissen was. En dat je er wel was, het eten was goed, alles was goed. Alleen je voelde je er jezelf niet thuis en daar word je eigenlijk heel ongelukkig van. Dat is een verschrikkelijk gevoel. Hetzelfde als je in een huis komt en dat je in een huis mag komen en alle deuren in dat huis zijn eigenlijk op slot. Je mag alleen maar dit kamertje in, dit vertrek in, maar alle andere vertrekken zijn allemaal gesloten. Die zijn niet voor je bestemd, de rest zit gewoon op slot. Dan voel je net zo ongelukkig. Je bent wel binnen, maar je bent niet thuis. En het is ellendig als je onder het dak van een ander zit en je voelt je er niet thuis. Als de geest van God in ons woont en hij voelt zich in ons niet thuis, niet op zijn gemak, ja, dan wordt de geest van God bedroefd. En als we bezig zijn met het oude leven, als we bezig zijn met dingen die helemaal niet meer bij ons horen, omdat we helemaal geen oude mens meer zijn, maar eigenlijk toebehoren aan een nieuwe mens, en een hele andere levenswandel hebben, het openbaren, en we doen dingen die absoluut, slaan we zo'n tang op een vark in ons leven, dan wordt die geest van God bedroefd. Hij is er wel, maar hij voelt zich niet op zijn gemak, hij is er niet thuis. De geest van God wordt in de Bijbel vaak vergeleken met een duif. Dat weet u wel. Hè? De heilige, toen de Heer Jezus gedoopt werd, werd de Heilige Geest als een duif, hè, bij de Jordaan daalde, hij als een duif op de Heer Jezus neder. En een duif die voelt zich alleen thuis, daar waar het rustig is, daar waar het kalm is. Hij wil terug naar zijn honk. Ja. En weet u, er zijn nog van die postduiven, hè? En die nemen ze dan in van die vrachtauto's mee. Soms honderden, duizenden van die postduiven nemen ze mee. En dan gaan ze, ik vind dat het wonderlijk, dan gaan ze kilometers ver, helemaal misschien wel naar Zuid-Frankrijk toe. En in Zuid-Frankrijk, daar worden dan al die postduiven, die worden dan vrijgelaten. En dan vinden ze zomaar hun weg. Ze gaan terug naar hun honk. Prachtig is dat. En Gods geest, vergeet dat niet, die duif, die is ver van huis hoor. Die is als het ware gezonden door de Heere Jezus in uw hart. En die duif die wil maar één kant op als hij losgelaten wordt. En als u hem, de geest van God, in uw leven de ruimte geeft en hij wil dan uitvliegen, waar gaat die duif dan heen? Die duif gaat maar naar één plek, naar zijn honk. En dat is boven, ver boven, alle hemelen, aan Gods rechterhand. Daar wil die duif heen, naar Jezus Christus, door wie hij gezonden is. En als wij de ruimte maar laten in ons leven en de geest van God niet bedroeven, dan komt dat allemaal vanzelf goed. Want die duif die gaat terug, die duif die wijst ons de weg. Die duif die brengt ons boven. Weet u, als Noach in de ark de zonvloed heeft meegemaakt, dan weet u, dan laat hij ook een duifje, die laat hij los. Hè, die laat hij uitvliegen uit de ark. Hè. Hij doet het venster, doet hij open en de duif die vliegt weg. U weet ook wel dat toen hij die duif losliet, de eerste dag, wat gebeurde er met die duif? Die duif die kwam terug. Ja, waarom, staat erbij, omdat hij geen rust kon vinden voor de hol van zijn voet, staat er. Ja. Hij keerde weer terug. Maar er kwam een tijd dat Noach die duif uitliet en de duif wegbleef, omdat hij rust vond voor zijn voet. En zo is het ook bij de Heilige Geest. Als hij zich bij ons thuis voelt, dan vindt hij rust voor zijn voet. Dan weet hij dat hij als het ware op honk is. Dan weet hij dat ons hart boven is. Dan weet hij dat wij zitten daar aan Gods rechterhand. En dat wij ook wel zijn wij op aarde, met elkaar één zijn als de nieuwe mens. Als die woonsteden Gods in de geest. En dat is wat Paulus hier bedoelt in het praktische gedeelte van de nieuwe levenswandel. Bedroeft de Heilige Geest niet. En bedenk dan dat de Heilige Geest in de nieuwe mens woont. Bedenk dat God zo door de Heilige Geest in onze woning heeft gemaakt. En dat hij ons leven wil beheersen, dat hij ons leven wil vervullen. Zodat die oude mens vanzelf van nature wordt afgestoten. En dat de nieuwe mens vanzelf automatisch gestalte in ons krijgt. Ja, je hebt er niks aan als de Heilige Geest er wel is, maar je bedroeft hem. En hij zijn werk in ons niet kan doen. En er niks in ons leven verandert, omdat je moedwillig het werk van die Geest van God dwarsboomt. Dat is zonde, eeuwig zonde. Dan wandel je onwaardig aan de roeping. Dan geniet je niet van een nieuwe mens die je bent, dan verspeel je het loon wat je wacht. Onze zussen, laten we daar niet mee bezig zijn. Laten we de geest niet bedroeven. Laten we de geest gehoorzamen. Laten we de geest gelegenheid geven zijn werk in ons te doen. Dan helpt hij ons om die nieuwe mens aan te doen. En dan stoot hij samen met Christus die oude mens in ons leven af. Dan worden we geheel anders. Dan worden we nieuwe mensen die vriendelijk zijn, die barmhartig zijn. Net zoals de barmhartige Samaritaan. Dan worden we elkaar vergevend zoals Christus. God in Christus ons vergeving heeft geschonken. Dan komt God tot zijn doel in ons leven. En dan smaken wij een wandel in de hemelse sferen. En dan gaat het zingen in ons hart. Welk een omkeer heeft God in mijn leven gebracht. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Amen. Om het beantwoorden van de vragen. Ik heb er verschillende gehad. Ik neem de eerste drie maar bij de kop. Er staat: waarom hebben de discipelen nooit gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest? Terwijl ze hiervoor nog wel 30 à 40 jaar de tijd hebben gehad. Als een vraag die heeft te maken met de vorige Bijbelstudie heb ik Matthäus 28 aangehaald. En daar staat over die doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Laten we die even erbij nemen, Matthäus 28. En kijken of we de vraag kunnen beantwoorden. Matthäus 28, de versen 20 en 21. De laatste twee versen die bekend staan als het zendingsbevel. Matthäus 28, vers 19. Daar beginnen we mee dat de Heer Jezus de opdracht geeft aan die 11 die er nog hierbij hem waren. De 12e ontbrak, dat was Judas, die spoedig in Handelingen 1 vervangen wordt door Matthias. Maar dan staat er in vers 19, gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der aion. Ik lees maar even aion, omdat dat in de context staat. Jezus die belooft hier dat ondanks dat hij hier ten hemel vaart op de Olijfberg, daar is hij, dat hij toch met ze zal zijn tot aan de voleinding, de centelia van de aion. Want als de voleinding van de aion er is, de tegenwoordige boze aion, dat is het punt, dan komt hij weder en dat zou nog geschieden bij hun leven. En hij zegt, zie, ik ben met je al die dagen die nog komen, totdat de aion, de tegenwoordige boze aion, voleindigd zal worden. En in die tijd ga dan heen, en dan staat er, maakt al de volken tot mijn discipelen en doop hen, die volken, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dat moesten ze doen richting de volkeren. Alleen, we weten dat de 12 apostelen der besnijdenis, er nooit toe gekomen zijn om richting de volkeren te gaan. Waarom niet? Eenvoudig omdat Israël hun hart verhardde, niet tot geloof kwamen in de Messias, niet in geloof kwamen in de Christus, de gezalfde, en dat bleven afwijzen. Als Israël in die handelingenperiode dat degelijk de Heer Jezus als de Messias hadden aanvaard, zoals vele duizenden in Jeruzalem deden overigens, maar dat is niet genoeg, het gehele volk deed het niet, omdat toch de leiders van het volk, de geestelijke leiding, die wees het af. En daarom kwam Israël nooit toe aan dit zendingsbevel, want dit zendingsbevel geldt niet alleen voor deze 11 die hier staan, maar ook eigenlijk voor heel het volk Israël. Zij zijn degene die tot alle volken zullen gaan en hen, de volken, zullen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en dat ze hen, die volken, zullen onderhouden al wat de Heer Jezus heeft bevolen.
Nou, aan het zendingsbevel, de uitvoering van het zendingsbevel, kwam Israël gewoon niet toe. Niet toe. Dat is de reden. Dit is nog onvervuld. En zal dus een vervulling krijgen. En als je wil weten hoe, ja, dan moet je gaan naar die moeilijke gelijkenissen die er gaan over het koninkrijk die in die evangelieën staan, want daarin ging de Heer Jezus opeens in gelijkenissen spreken. En gelijkenissen legt hij aan zijn discipelen uit, is niet om iets te verduidelijken, maar om iets te verbergen. Een gelijkenis nogmaals is om te verbergen, niet om iets duidelijk te maken. Lees maar duidelijk als hij begint met zijn uitleg van die gelijkenissen in Matteüs 13. Als die discipelen tot hem komen en vol verbazing zeggen tegen de Heer, waarom spreek je nou niet recht tot het volk, maar zo krom? En wij worden op de zonderschool allemaal maar geleerd dat gelijkenissen er zijn om dingen te verduidelijken, want het gelijkt ergens op, ja, ja, het lijkt ergens op, maar waarop, dat maakt het wel even moeilijker. En het zijn gelijkenissen die over een verborgenheid gaan, over de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen, over een verborgen koninkrijk wat uit de hemelen zal komen. Poe, 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 dat valt niet mee. En dan gaan we de gelijkenissen vaak uitleggen in deze tijd. Nou, dan raak je helemaal klem. Dan wordt het moeilijk. Dan wordt het heel erg moeilijk. Want er is er een bruiloftsmaal en er is er iemand en die wordt eruit gegooid. Ja, wie zal dat nou wezen? En er zijn 5 wijze en 5 dwaze maagden waar dat koninkrijk der hemelen mee wordt vergeleken. Maar al die gelijkenissen in Matteüs, in de evangelie, die zijn ervoor geschreven, maar met één doel. Om duidelijk te maken dat dat koninkrijk, waar hier in het zendingsbevel al eigenlijk sprake van is, dat het koninkrijk nu hier niet doorgaat, maar dat het er toch straks uit het verborgene zal komen, voordat de Heer Jezus wederkomt op aarde. En dat Israël toch tot zijn doel zal komen. Daar gaat die gelijkenissen over de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen over. Je vindt er overigens niets in van de nieuwe mens. Het lichaam van Christus, de verborgenheid, daar vind je niets van in terug. Daarom gelijk maar doorstomen naar een andere vraag, die ging over Matteüs 21. Sla een paar bladzijden terug, Matteüs 21. En het gaat daar over een vraag over de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Ja. En de vraag luidt over vers 43, Matteüs 21, vers 43, welk volk wordt hier bedoeld? Ja, vers 43, daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat vruchten daarvan opbrengt. Ja, welk volk wordt hier bedoeld? Hier laat die Jezus dus zien in een gelijkenis dat het volk, dat van een volk, het koninkrijk Gods zal worden weggenomen. Zal worden weggenomen, toekomstige tijd. Hij is hier nog voor het kruis. En hij zegt hier eigenlijk tegen de Joden waar hij tegen spreekt, in gelijkenistaal, dus in moeilijke taal, eigenlijk omdat ze het niet zullen begrijpen, dat het koninkrijk Gods van de Jood, van Israël zal worden weggenomen en dat ze gegeven wordt aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Welk volk is dat? Is dat volk dan opeens? Hebben we hier opeens een openbaring van het lichaam van Christus? Zou het volk, dat volk hier het lichaam van Christus zijn? In elke uitleg lees je dat namelijk. Kan dat? Ik zie verschillende mensen nee schudden, u hebt gelijk. Nee, dat kan ook niet. Want je leest, de Heer Jezus die heeft niet over het lichaam van Christus gesproken. Over de gemeente gesproken. Nergens niet. Dat was nog verborgen in God. Van even her verborgen in God. Dat was een openbaring van die verborgenheid die in Christus is. Die de apostel Paulus mocht openbaren. Die aan ons bekend geworden is. Maar toen nog niet. Niet door middel ook niet van de gelijkenis. Het onderwerp is ook niet hier de gemeente Gods. Het gaat hier over het koninkrijk. En wat er met het koninkrijk gebeurt. En het koninkrijk is ook inderdaad van de Jood afgenomen. En in de evangelie gegeven aan een volk, zomaar aan heidenen, die werden ingeënt in die olijfboom. En die met elkaar gezegend waren, tezamen met de gelovige Abraham. Een gemeente van gerechtvaardigden. Ja. Die al zijn vanaf Adam af. Ja. Dat is een volk. Moeilijk misschien om te verstaan. Maar goed, dat is een volk waar eerst de apostel Paulus een bediening voor had. Waar hij mee kwam, niet met een nieuw evangelie, wat hij wel zijn evangelie noemde, was verrast eigenlijk geen nieuw evangelie, want hij bracht datzelfde evangelie wat ook al aan Abraham was verkondigd. En ze werden het zaad van Abraham genoemd, het hemelse zaad, in plaats van het aardse zaad. En van het aardse zaad wordt hier het koninkrijk Gods afgenomen en aan dat hemelse zaad gegeven. Dat wordt ervoor in werking gesteld. Ja, voor een korte tijd. Dat koninkrijk speelt nu geen enkele rol. Dat koninkrijk zal pas in de toekomst weer een rol gaan spelen. Als Elia komt en die gaat wat doen aan het hart van de Jood. Dat het hart van de Jood weer wordt gericht op God. Dat ze tot geloof komen en dan een heerlijke toekomst hebben. Ook een opdracht en zendingsbevel hebben uit te vaardigen. Tweede vraag van deze brief. Gaat over Efeze 1 vers 15. Heiligen, wie zijn dat? Efeze 1, gaan we dan naartoe. Efeze 1, vers 15, het woord heiligen, wie dat zijn. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heere Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden. Ze gaat naar vers 1 van hoofdstuk 1. Daar zegt Paulus, door de wil van God en apostel van Christus Jezus aan de heiligen en gelovigen in Christus die te ... zijn. In het algemeen. Maar even, daar kan je ook invullen te Efeze, want er zijn inderdaad brieven gevonden met te Efeze. Maar goed, daar kom je datzelfde woordje heiligen en gelovigen tegen die in Christus Jezus zijn. En apostel Paulus die dankt dus in vers 15. Daar is hij blij om. Hij heeft gehoord van het geloof van degene waar hij aan schrijft. Van het geloof wat ze hebben in de Heer Jezus. En van hun liefde tot al de heiligen. Maar die heiligen die hij hier noemt in vers 1 en ook in vers 15. En ook in vers 18 en 19, ja, dat zijn de gelovigen, de heiligen, die tot het lichaam van Christus behoren. Al je medebroeders en zusters. Al je medebroeders en zusters. Het hele lichaam van Christus. En ja, is dat je liefde hebt tot elkander. En ook vers 18. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen, bij het lichaam van Christus.
Waarom zou er onderscheid zijn tussen heiligen en gelovigen? Krijg je dan ook
dezelfde groep? Dezelfde groep. Er zijn zowel heiligen als gelovigen. Er is geen splitsing daarin.
Er wordt al gezegd door iemand gezegd dat de heiligen de Joden waren en die heiligen die gelovigen, de heiligen die dat geloven waren.
Ik vind het een mooie vondst, maar ik kan me niet voorstellen. Nee, zijn wij heiligen als gelovigen. En er is in deze tijd echt geen onderscheid tussen Jood of Griek of tussen heiden en Jood.
Maar toen apostel Paulus deze brief schreef, was het natuurlijk nog geen tijd.
Dat is waar.
Want ze verwachten nog een tijd.
Ja.
Zou je daarom dat mensen zo kunnen schrijven?
Misschien. Ik voor mijzelf zie daar niet zoveel onderscheid in. Want dan krijg je, als je dat doortrekt, krijg je toch wel een hele moeilijke uitleg. Dan zou je liefde tot de heiligen, tot de Joden, zou dat betreffen. En zo ook vers 18, zou dan, hoe rijk de heerlijkheid is zijn er erfenis bij de Joden. En dan vers 19, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. En het zou dan weer heidenen zijn. Dat wordt allemaal erg moeilijk. Ja, nee, het is... Nee, voor mijzelf zeg ik, nee, wij zijn zowel heiligen als gelovigen in Christus Jezus. Er zijn meerdere titels mogelijk voor één en dezelfde groep.
Ja, goed, nogmaals, hier wordt gezegd heiligen en, dus het is net als tegen twee groepen gesproken.
Ja, nou begrijp ik maar.
Wij zijn toch heilig en geloven.
Ja.
Wij zijn toch een heilig.
Ja.
Ja.
Hij maakt daar splitsing in. Dus.
Ja.
Ja. Nou, ik geloof dat wij zowel geheiligden zijn of heiligen zijn, hoe je wil beschouwen, als gelovigen. Wij zijn heiligen en gelovigen.
Ja. Wat staat er in de grondtekst?
Die heb ik hier niet bij me. Ja, ja. Ja, maar goed, maar je ziet vaak in heel wat aanheffen van brieven dat het zowel als geheiligden in Christus als gelovigen in Christus. Het enige wat ik nog wel wil zeggen, dat is een onderscheid hier. Ik kan me iets herinneren dat ik dat zelf geroepen heb. Voor het gelovigen zou je beter kunnen vertalen en getrouwen. Want dat is het woord pistos eigenlijk, getrouw zijn. Je zou kunnen zeggen, niet alleen geschreven aan de heiligen die wij allemaal met elkaar zijn, want we zijn geheiligd in Christus. Maar of wij allemaal ook getrouw zijn aan de boodschap van Paulus, hè, dat zit daarin. Getrouw zijn aan het woord, hè. En trouw vindt men niet, zegt de schrift, bij allen. En hier zie je dat Paulus het specifiek dan ook richt aan degenen die het willen verstaan, zijn boodschap. Die niet alleen tot de heiligen behoren, maar ook nog tot de getrouwen behoren. Die de boodschap van Paulus willen aanvaarden, die eigenlijk de boodschap van Christus willen aanvaarden, die getrouw zijn.
Voordat Paulus deze brief schreef, had hij dat het geheim dus aan niet bekend gemaakt?
Nou, je ziet wel dat hij... in die 2 jaar dat hij daar vast zat, in Rome, dat velen hem bezochten, dat hij vele bezoeken kreeg. En dat hij vanaf dat moment, als de gevangene des Heren, over deze boodschap sprak.
Ja, maar dat zou betekenen dat hij al in de Efeze bekend zijn.
Ik denk ook dat er vele dienstknechten, waar je van leest, die bij hem kwamen, dat hij in die periode schreef hij ook deze brief. Dat sommigen ook met deze brief op pad zijn gegaan en met die andere brieven, ook de brief aan de Kolossen. Maar dan ook lees je dat er meerdere brieven in omloop zijn geweest die wij niet kennen. Bijvoorbeeld de brief aan Laodicea, die verloren is gegaan. Ja. Dat al die dienstknechten, die mededienstknechten van hen, zijn uitgestuurd, ja, dat Romeinse Rijk in, om die gemeente allemaal te bezoeken. En of dan voor die gemeente deze brief het allereerst kwam. Ja, dat is maar de vraag. Die prediking is natuurlijk door die mededienstknechten van hem wijd vertakt en wijd verspreid geworden in die toenmalige wereld. Ja, dat is waar. Ja, dat is zonder meer een feit. Daar is geen onderscheid.
Ja.
Maar je mag het ook dus volgens mij vertalen, de heiligen en de getrouwen. In de betekenis dat ze getrouw zijn aan Paulus' boodschap. Ja.
Efeze 3, dat zijn Paulus aan de heiden.
Ja.
En hij is van de roeping der heiden. Zij die gebeten aan de heiden. En als dat Efeze 3, vers 18 gaat, verborgen in de grond in een liefde zult gij dan samen met alle heiden.
Ja.
Dus zou eigenlijk kunnen zijn dat de heiden samen met alle heiden.
Ja, ik blijf het gekunsteld vinden.
Nee, dat is geen goede uitleg hoor. Want gij, want dat is degene die dit leest. Als jij dat leest, ben jij die gij volgens mij.
Ja, bij allen.
Samen met alle broers en zusters.
Ja, die heiligen zijn volgens mij, wordt iedereen mee bedoeld. Allen. Ja.
Een laatste poging. De aanhef van die van de Colossenzen, mijn broeder die ik eerder heb. En dat staat dan aan de heilige en gelovige broeders in Christus, de Colossen.
Ja.
Kijk, je moet even weten dat dat in de grondtekst staat.
Ja, hetzelfde weer. Aan de getrouwe broeders. aan de heilige en getrouwe broeders in Christus te verlossen. En geloven wil echt zeggen getrouw, dat is het woord pistos.
Die brief waar naar meer dan ik denk, voor een Colossenzen 4:16, dat is eigenlijk een
verhaling. Colossenzen 4, vers 16. En daar staat. Even kijken. Ja. En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorg dan dat hij ook in de gemeente Laodicea voorgelezen wordt. En dat ook gij die van Laodicea u laat voorlezen. Ja, dat is die brief die verloren is gegaan. Maar in elkaar lezen ze dan de brief voor. Het slaat eigenlijk op allen. Goed. Ik blijf er meer bij dat getrouw, dat een juiste vertaling is. De getrouwen. Dan beter nog dan het te vertalen als gelovigen. Oké. Volgende vraag van deze brief. De brief van Judas is er in plusminus 65 na Christus geschreven, gericht aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Toen was de nieuwe situatie, zoals Paulus die bekend heeft gemaakt, reeds bekend. Waarom sluit Judas zich hier niet bij aan en blijft toch nog zich richten op de besnedenen? Ja, vanwege zijn bediening. Toen hij deze brief schreef, Judas, toen was er die overgangsfase. Aan de ene kant maakte Paulus die nieuwe boodschap bekend. Aan de andere kant zie je dat een Petrus, een Judas, een Jacobus schrijven aan die 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Hou wel vast hoor, die 12 stammen die in de verstrooiing zijn, welke verstrooiing wordt bedoeld? Niet de verstrooiing van 70 na Christus, dat denken heel veel mensen. De 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wanden vond de verstrooiing plaats van de Jood door de Babylonische en door de Assyrische ballingschap. Van de 10 stammen en de 2 stammen. Dus als je steeds in de aanhef leest van Jacobus, van de Petrusbrieven enzovoort, aan die 12 stammen in de verstrooiing, dat zijn die 12 stammen die al even lang elders zijn, achtergebleven zijn in Babylon, in Assyrië en over de hele wereld zijn verstrooid. De verstrooiing die er in 70 na Christus plaatsvond door de Romeinse keizer Titus, die Israël overviel en die de Joden wegvoerde naar Alexandrië en op de slavenmarten daar verkochten. Die verstrooiing, dat is een verstrooiing alleen maar van 2 stammen die wij nu als Jood kennen, de Juda en Benjamin, maar absoluut niet de 12 stammen. De 12 stammen, de verstrooiing van de 12 stammen had even daarvoor plaats. Dat is de ballingschap, de Babylonische ballingschap en de Assyrische ballingschap. Ja, waarom dat Judas daarbij bleef? Ja, hij had een bediening richting de besnijdenis. Daarvoor schreef hij samen met Petrus daarover. Ja, maar heel kort. Het was natuurlijk heel erg kort, want in 70 na Christus viel in feite voor Israël definitief dat doek, wat eigenlijk al aangekondigd was, toen ja, de tempeldienst ophield te bestaan.
Dus waar het misschien ook een beetje aan bij hetgeen Petrus op een gegeven moment in zijn brieven schrijft, dat hij zegt dat een en ander van moeite te bestaan is.
Ja, hij verwijst in feite naar Paulus, naar de brieven van... Dat noemt hij ook aan het eind van zijn eerste brief. Ja, hij ziet het gebeuren. Hij aanvaardt ook wat Paulus zei. Want hij zegt ook direct achter wat sommige mensen tot hun eigen verdraaien. En je moet niet verdraaien. Hij is dus helemaal geen tegenstander van Paulus. Maar het is niet zijn boodschap. Hij heeft een boodschap allereerst gericht. Om er weer bij het zendingsbevel te blijven tot het volk Israël, om dat te brengen tot geloof in Christus. En daarna heeft hij de opdracht, en dan moest hij toe gedwongen worden, om zich te richten op de heidenen. Om die volkeren te gaan dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En te leren en te laten onderhouden al wat Christus bevolen heeft. Oké. Aan sommigen, nog een vraag, aan sommigen heeft hij die gaven gegeven. Doch velen beweren die gaven ontvangen te hebben en brengen op grond van hun gevoelens de boodschap. Hoe kan ik weten of hun gaven werkelijk van de Heilige Geest zijn ingegeven? Aan hun levenswandel, in gezin, in de samenleving. Ja, ook. Maar ook door hun boodschap eenvoudig te toetsen aan het woord van God. Heel duidelijk. Zijn zij in de Bijbelse lijn? Waar spreekt, wat is hun boodschap? Toets die boodschap aan de schrift. En, moeder en zuster, sorry dat ik het zo, misschien zo zeg. Maar u kunt toetsen hoor. Daar ben ik van overtuigd.
Er staat nog een klein gedeelte, nog een alinea.
Ja, er staat oké okay achter. Oké. Okay. Dan zeg ik ook oké. Okay. Oké, okay. Maar ook veel niet-gelovigen hebben een voortreffelijk huwelijks- en gezinsleven. Hieraan kan ik een voorbeeld nemen. Ja, dat heb ik ook in mijn prediking ook gezegd. Hè. Je vindt in de wereld ook heel veel voortreffelijke huwelijken en gezinnen. Zeg je? Maar ga maar gauw door. Weer een vraag. U citeerde vanmorgen Johannes 7. Er staat stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen. Wordt hier bedoeld stromen van levend water zullen uit de binnenste van ons komen of uit de binnenste van de Heer Jezus? Ja, het is een aanhaling wat de Heer Jezus eigenlijk doet uit Jesaja. En daar wordt het wel degelijk bedoeld dat uit zijn binnenste, daar wordt u en ik in feite mee bedoeld. Daar wordt de ander mee bedoeld. Maar ik heb ook in het antwoord wat ik net al gaf aangegeven aan degene die de vraag hier neerlag. Ja, het is eigenlijk beide. Want die stromen van levend water, die komen hier niet zomaar uit ons. Die kunnen ook niet uit ons voorkomen. Die kunnen alleen maar voortkomen uit dat nieuwe leven. Uit die nieuwe mens die we geworden zijn. Als hij zijn leven in ons kan leven, dan komen er stromen van levend water uit ons binnenste. Dat is absoluut een feit. Maar het is hij die dat doet. En de prediking ging er vanmiddag eigenlijk een beetje over dat we Gods geest de gelegenheid moeten geven dat werk in ons te doen, zodat die stromen van levend water er komen. Ja, en dat het vloeien naar ons huwelijk toe, naar ons gezin toe, naar het leven in deze maatschappij, het leven van alle dag. Daarmee hebben we, dat wil ik ook wel zeggen, daarmee hebben we natuurlijk niet de garantie, ook al is dat het geval dat wij eerlijk en oprecht wandelen en dat de Heer ons gebruiken kan en dat er stromen van levend water zijn die daar vloeien. Dat het zo is dat we dan meteen maar een goed huwelijk hebben. Dat daar maar betekent dat het alles maar koek en ei is in het gezin. Ik zou haast willen zeggen dat de Bijbel laat zien